Mijn startpunt ligt in Hebreeën 12. Als je mij vaker hoort spreken, dan weet je dat ik hier al veel meer over heb gezegd. Maar omdat het een beetje mijn fundament is voor mijn boodschap, ga ik deze toch ook nog eventjes noemen. Hebreeën 12 vers 1. Ik lees vanuit de NBV. Nu wij door zo menigte geloofsgetuigen omringd zijn, dat zijn dus de mensen die ons allemaal voor zijn gegaan in het geloof in God, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En als we dat doen, laten we dan daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand, en dat heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Hij hield vol om voor ons te doen wat wij niet konden doen. En hij nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Vers 3, laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. De Bijbel is heel duidelijk. We hebben een wedloop te lopen, en we hadden het vanmorgen nog heel even over bij de koffie, dat de Heer voor ieder een eigen pad heeft om te gaan. En vaak kunnen we bezig zijn met rechts en links, maar God die roept ons, loop die wedloop met je blik gericht, gehouden op Jezus. En als je dat doet, als je daartoe in staat bent, dan zul je in balans blijven in elke situatie van je leven. Een andere tekst die ik onder je aandacht wil brengen, is Colossenzen 2, vanaf vers 6. Daar staat, volg de weg van Christus Jezus, Colossenzen 2 vanaf vers 6. Nu u hem als Heer aanvaard hebt, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld met dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich niet richten op de machten van de wereld en die zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem, dat betekent dus in Jezus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Dit is zo'n Bijbelse waarheid. De Bijbel roept ons op, richt je op Jezus. In hem is alles wat we nodig hebben. En als u één bent met hem, dan heeft u ook beschikking over alles wat van hem is. Wordt verzoend met hem, wordt één met hem en leert te heersen boven al je omstandigheden door de kracht van het kruis. En dan staat er in vers 15, hij heeft zich ontdaan van alle machten en krachten. Hij heeft een openlijk te schande gemaakt, in Christus over hen getriomfeerd. En dan staat er in vers 18, laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering. Dus die zo nederig zijn dat ze zichzelf fantastisch vinden. Engelenverering, of zich verdiepen in visioenen, of zich laten voortstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. Hoofdstuk 3, vers 3 zegt, vers 2 zegt, richt u op wat boven is en niet op wat op aarde is. Lieve mensen, dit is duidelijke taal van onze apostel. Waarin hij oproept, zegt, richt je op Jezus, dat is het enige wat daadwerkelijk noodzakelijk is. Hij zegt, er zijn zoveel dingen waar we mee bezig zijn, maar die mogen nooit een doel op zichzelf worden. En onlangs sprak ik deze boodschap en ik ben ervan overtuigd dat als we verder gaan in deze boodschap, dat u hard geraakt zult worden. En er was een oude dame in de gemeente, die kwam na afloop naar me toe met tranen in haar ogen, greep mijn hand vast en ze zei, David, zei ze. Ze zei dankjewel. Ze zegt het is zo lang geleden dat we die naam Jezus zo expliciet gehoord hebben. En ze keek me aan met tranen in de ogen en ze zegt jij weet wat ik bedoel. En ze wandelde weg. En het raakte mij diep omdat ik zag in deze mevrouw dat ze ergens ervaarde dat we soms met zoveel dingen bezig kunnen zijn. Maar de focus op de Zoon van God, de Koning der Koningen, de Heer der Heren, Gods Zoon die zijn leven gaf voor ons leven. Soms een beetje, ja, dat het een beetje bedekt kan worden door allerlei dingen waar we druk mee zijn. Het is een uitdaging waar ik ook elke dag voor sta. Het feest gaat door. Laten we het hebben over Jezus. Laten we naar hem kijken. Ik wil je meenemen naar Johannes 2. Het boek van Johannes is een bijzonder boek. En er staat een verhaal in de Bijbel waar ik mee bezig was tijdens het schrijven van dit boek. En dat was heel opmerkelijk. Ik zal het verhaal aan je voorlezen. We kennen dat allemaal waarschijnlijk, Johannes 2 vanaf vers 1. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. En de moeder van Jezus die was er. En ook zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. En daarop sprak zijn moeder de bediende aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. En nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2-3 metreten. En Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu uit en breng dat aan de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de middengoede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Nou, even tot aan hier. Het is een bijzonder verhaal. En ik was aan het nadenken over mijn 40 eye-openers over Jezus. Ik denk, dat verhaal dat moet ik erin hebben. Dat is een mooi verhaal. Dus ik was erover aan het schrijven, over aan het nadenken. En ik dacht bij mezelf, het zou een mooie conclusie zijn, zo van... Jezus is de smaakmaker in het leven. Hij verandert water in wijn. Je leven met Jezus is een fantastisch feest. Mooie conclusie. En tijdens dat ik het aan het lezen was, toen opende God mijn ogen voor dingen die ik nog niet eerder gezien had. En ik lees het nog een keer. Als er dingen zijn in de Bijbel en het woord die ik niet begrijp, vraag ik de auteur van het boek, de Heilige Geest, mij diepere dingen te laten zien. En het is oneindig hoe het woord begint te leven als je dat aan hem vraagt. En ik kon ineens zien dat er een parallel lag in het verhaal en de verbintenis met het evangelie. Als we even naar het verhaal kijken, dan zien we dat Jezus op een feest is, een bruiloft. Nou, we weten ook wel, wij worden vergeleken met de bruid van Christus. Jezus is de bruidegom. En er is een huwelijkfeest gepland door God de Vader. En ineens kon ik verschillende karakters zien in dit verhaal. De ceremoniemeester in dit verhaal is God de Vader. Die heeft een huwelijk georganiseerd voor zijn zoon en de bruid, dat zijn wij. En nu is het zo dat de wijn op was. En wij kennen wijn ook wel als een bloedverbond in de Bijbel. En wat we ook kennen vanuit het Oude Testament is dat de bloedoffers op een gegeven ogenblik niet meer voldoende waren. Het bloed was op. God had er genoeg van. Jullie blijven offeren, zei hij. En dan ineens verschijnt Jezus te midden van dat feest. Het antwoord daar op het feest. En wat er daar gebeurt is zo merkwaardig. Omdat wanneer het offerbloed op is, verschijnt Jezus en die verandert water in wijn. Die neemt van dat wijn en zegt, bied dit aan de ceremoniemeester. En het was alsof God mij een parallel liet zien waarin God zei, Jezus kwam om zijn bloed aan te bieden aan de Vader om te vragen of dit voldoende was zodat het feest voor eens en voor altijd door kon gaan. En de ceremoniemeester die schrikt ervan en die kijkt, hij zegt, dit is het beste wijn wat wij tot nu toe hebben gehad. En hij is onder de indruk en hij zegt, nu kan het feest voor altijd doorgaan. Lieve mensen, dit is de boodschap van het evangelie. Jezus kwam om zijn bloed te offeren voor jou en voor mij. Voor een wereld in nood. Hij kwam om zijn leven te geven voor die mensen die het hardste zijn liefde nodig hebben. Wist je dat Jezus wordt aangetrokken door je zwakheden? Heb je er zo over nagedacht? Als je zo perfect bent dat je hem zou kunnen verdienen, dan heb je hem niet meer nodig. Als je denkt dat je dat kan, als je denkt dat je het allemaal maakt, dan zeg je, waar heb je mijn hulp voor nodig? Maar als je het niet meer kan, dan komt zijn liefde in actie. Wanneer je valt, is hij daar om je op te richten. Wanneer het niet meer gaat, ik zei laatst iets, ik zeg, als je het even niet meer weet, is het belangrijk dat je weet dat er iemand is die het wel weet. En zijn naam is Jezus Christus. Halleluja. Weet je, wij hadden een hele leuke campagne gehad in Zeewolde. Ik ben een evangelist, dus ik hou nou eenmaal van campagnes. En als je met mij omgaat, dan gaat dat ook een beetje leven in je hart. En er ontstond een campagne in Zeewolde met Jan Zijlstra, mijzelf en Herman Boon. Nou, leuke combinatie. Een hoop vuur in vlam. En het werd een fantastisch weekend. Op zondagmorgen hadden we een spontaan doopvond, waar ik ook sprak. En er waren 5 spontane dopelingen, waaronder een mevrouw. Die zei, ik wil mijn hart aan Jezus geven. Nou, dan kunt u nu het bad ingaan. En dat gebeurde, gewoon alle handelingen. Geweldig. Nou goed, we hadden een geweldige campagne gehad. En een week daarna stond ik hier in de supermarkt. En daar staat een mevrouw achter mij. En ik had mijn boodschappen afgerekend. En ineens hoor ik haar zeggen, oh, zeggen ze, ah, dat is ook wat. Mijn geld vergeten. En ik denk, nou, dat is balen, weet je wel, vervelend. Dus ik loop weg. En echt prompt 2 dagen later gebeurt het opnieuw. Een man dit keer achter mij. Ach, oh, dit is ook wat. Stom zeg, portemonnee thuis laten liggen. En als iets een aantal keer gebeurt, word ik alert op wat de Heilige Geest aangeeft. Dus ik begin te bidden. Ik zei, Heer, bedoelt u hier iets mee? En toen dacht ik, ja, natuurlijk. Ik moet gewoon hun boodschappen betalen. En dan gaan ze aan mij vragen, waarom doe je dat? En dan zeg ik, nou, omdat ik van Jezus hou. En dan heb ik een goed gesprek. Dus ik was alert de volgende keer bij de supermarkt. Het was op een goede vrijdagavond dat ik stond om een flesje cola af te rekenen en wat snoepjes. En er staat een mevrouw achter mij en ik hoor ineens, oh, dat is ook wat zeg. Mijn portemonnee vergeten. En ik denk, dit is het moment. Ik kijk even hoeveel boodschappen ze had staan. Nee. En de Heer was genadig met mij. Want ze had wat lasagne gekocht en een paar keizerbroodjes. Ze had wat losgeld in de zakken zitten. Maar ze zegt, nou laat die keizerbroodjes maar zitten dan. Dus ik pak 2 euro uit mijn portemonnee. Was het nou 2 euro? Leg het op de balie. Ik zeg, mevrouw, ik zeg, maak u zich geen zorgen. En ik draai me weer om. Vervolgens kijkt ze me aan. Ze zegt, doe normaal, man. Ze zegt, dat doe je toch niet. Wie doet dat nou? Ik zeg, mevrouw, geen probleem. Ik zeg, het is goed zo. Eet, hè? Koop die keizerbroodjes, geniet ervan, enzovoort. En ze keek mij aan en ze zei, wacht eens even, zegt ze. Ik ken jou. Ze zei, oh, dan gaan we het krijgen. En ze keek me aan en ze zei, jij bent toch van die... Werk jij in een winkel of zo? Ik zeg, nee, ik werk niet in een winkel. Ik zeg, maar het kan zijn dat u me wel eens gezien hebt. Ik ga wel eens voor, hier in de gemeente, daar en daar. Dat is het, zegt ze. God houdt van Zeewolde. Ze zegt, daar was jij ook. Ik zeg, ja, ik zeg, dat klopt. Ik zeg, maar u was daar ook? Ja, zegt ze. Ik zeg, en heeft u gereageerd? Heeft u uw hart aan Jezus gegeven? Ja, zegt ze, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. Ik zeg, oh, fantastisch. Hebben u nog gebeld om te vragen of u meer wilde weten? Ja, zei ze, maar dat voelde zo zieltjeswinnendachtig. Ik werd afgevoerd naar een hokje, daar moest ik mijn gegevens invullen. En vervolgens werd ik gebeld of ik nog op een cursus wilde enzovoort. En ik vraag aan haar, ik zeg, ja, ik zeg, oké. Ik zeg, maar heeft u misschien nog vragen? En ze brandde helemaal los. Helemaal los. En ik leerde daar zoiets kostbaars van. Wij hebben zo vaak onze systemen gezegd, nu moet je een cursusje volgen, hè, het hele verhaal. Maar als iemand had gezegd, heeft u nog wat te vragen naar aanleiding van wat u heeft meegemaakt? Dan hadden we er misschien wel gehad. En ze barstte helemaal los, heel verhaal. En vervolgens zei ze, maar weet je, ze zeggen, ik voel me zo hypocriet. Dat is ook wat dat ik jou hier zo ontmoet. Ik zeg, ja, ik zeg, lijkt wel geen toeval, hè? Nee, nee, nee. En vervolgens zegt ze, ik voel me zo hypocriet. Ze zegt, want ik wilde nooit wat met God te maken hebben. Tot aan het moment dat de ellende kwam in mijn leven en in mijn hart. Ze zeggen, nu dan heb ik hem ineens nodig. Ik zeg, mevrouw, mijn Jezus kwam voor die mensen die het hardst nodig hadden. Ze zegt, hij kwam voor die mensen die een heel meester nodig hadden. Dat is wat mijn Bijbel zegt. Hij ging om met de vertrapte, de hoeren en de tollenaars. De mensen die het niet meer trokken en de zieken zocht hij op. Ik zeg, dus u bent de doelgroep. En ik keek me aan. Ik zeg, ja. Ik zeg, het is speciaal voor u. En zij zegt, oh, ze zegt, het is zo speciaal. En ze maakte als het ware een gebaar. Ze zegt, gewoon, zegt ze, gewoon. Het feit, zegt ze, dat je die euro neerlegt. Ze zegt, het maakt zo'n verschil. En weet je, ik kon een klein verschilletje maken op dat moment. Jezus kwam voor die mensen die het hardste nodig hebben, lieve mensen. Ik hou ervan om te preken over hopeloze stumpers die Jezus nog lief gaf. Als je het wil weten, het staat er allemaal in. Ik heb zulke leuke verhalen over Judas en over Barabbas. Jezus houdt zoveel, zelfs van die gasten tot aan het laatste moment. Ik heb er wel over nagedacht. Jezus werd gezalfd door een zondares. Als je een koning was, in het Oude Testament werd je gezalfd door een profeet. Een hele mooie gebeurtenis. In je bedieningen en in je identiteit bevestigd. Jezus werd niet gezalfd door een profeet. Maar hij werd gezalfd door een zondares die aan zijn voeten brak. Omdat zij vergeving van zonde gehad had. Weet je wat ik geloof dat God hiermee ons aan wilde duiden? De generatie waarvoor hij kwam erkende hem als eerst. Ik vind het zo mooi. Het is zo'n mooi mysterie als we hier over nadenken. Ik heb er wel eens over nagedacht. Hoe hield Jezus vol op deze wereld? Hoe kon hij doen wat hij deed? Hoe kon hij uitspreken wat hij deed? Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat een kracht, wat een zekerheid. De mensen waren onder de indruk en zeiden, die man die leert heel anders. Met gezag doet hij de dingen. En ik heb wel eens over nagedacht, hoe was Jezus in staat om dat te kunnen doen? En ik heb iets ontdekt, een van zijn grote geheimen. Jezus had het nooit over zichzelf, maar hij verwees altijd naar zijn Vader. Het lijkt erop alsof Jezus zich achter zijn Vader verschool. Geloof je niet wat ik zeg? Nou, het is mijn vader die heeft mij gezonden. Hij doet zijn kracht in mij werken. Ik noem maar een aantal dingen. In andere woorden, als je problemen hebt met wat ik zeg, ja, dan moet je niet bij mij zijn, maar bij mijn vader in de hemel. Ken je dat gevoel? Ik ken dat wel. Vroeger, als ik ruzie had, dan zei ik, wat? Ik ga mijn vader halen. Die is de sterkste van de hele wereld. Ik had mijn vriendje, ja, maar ik ga mijn vader halen en die is de sterkste van de hele wereld. De eenvoud van het verschuilen achter wie jouw vader is. Het woord vader komt meer dan 100 keer voor in het boek van Johannes. Wist je dat? Ik wil Johannes even aanhalen. Moet je opletten wat Jezus allemaal zegt. In vers 25, Johannes 10 vers 25. Ik ga er gewoon een aantal aanhalen. Moet je opletten wat hij doet. Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn vader doe, getuigt over mij. En dan zegt hij in vers 29, wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één. Ik vind het zo mooi, weet je wat hij zegt? Wat jij niet pakken kan. Ja, ik heb het van mijn vader. En dat zit in zijn hand. En even zo dat je het weet, ik ben één met hem. Dus je kan me toch niet pakken. Mag ik dat een beetje doen? Een beetje ja. Na, 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 na. Ik zit allemaal achter mijn vader. Hé, hey, achter mijn vader. Hij verschool zich daadwerkelijk, letterlijk achter wie God was. In vers 37 zegt hij, als wat ik doe niet van mijn vader komt, geloof me dan niet, zegt hij. Maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de vader in mij is en dat ik in de vader ben. Weet je wat Jezus hier zegt? Geloof de dingen die ik doe, zodat je kunt geloven dat ik vandaan kom waar ik zeg dat ik vandaan kom. Hier komt de kracht van wonderen en tekenen in werking. De dingen die Jezus deed, waren van essentieel belang voor de wereld om te zien dat onze God leeft. Wonderen en tekenen zijn belangrijk. En hij verschool zich, hij zegt, hé hey man, als de dingen die ik doe niet van mijn vader komen, hoef je me niet te geloven. Maar als je het moeilijk vindt te geloven, kijk dan naar wat ik doe, zodat je begrijpt waar ik vandaan kom. En hij ging staan in zijn kracht, verschuilde zich achter zijn vader. We gaan nog even naar Johannes 5, daar wil ik het ook nog een keer aanhalen. Dat je opletten wat er daar gebeurt. Johannes 5, vers 19. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Waarachtig, ik verzeker u, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Hij zegt, ik doe niets vanuit mijzelf. Ik doe alleen maar wat mijn papa ziet doen. En voor de rest is het helemaal zijn zaak. De vader heeft zijn zoon immers lief. En hij laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. En u zult verbaasd staan. En dan gaan we even door. En dan staat er in vers 30, wat Jezus zegt, ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet recht op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Zoveel kracht haalde Jezus gewoon door achter zijn vader te verschuilen. Weet je, ik wil je een verhaal vertellen over wat mij onlangs gebeurde in een evangelisatiecampagne in Nepal. Ik ging naar Nepal, de stad Biratnagar, voor een campagne in een groot stadion, hadden we afgehuurd. En wat ik altijd doe is, wij hebben een jongen die werkt voor mij en die gaat een maand voordat ik naar een gebied ga, gaat hij voor mij vooruit. En dan vliegt hij naar het desbetreffende land, gaat hij samenwerken met al de voorgangers voor een succesvolle campagne en ook een succesvolle follow-up. En hij was er naartoe gegaan en wij zetten altijd op elke poster een tekst vanuit Matteüs dat de blinden zien, doven horen en lammen lopen. Nou, dat hadden we op elke poster gezet, overal. In de hele stad was het verspreid op billboards en het was op tv gekomen. En op een gegeven ogenblik kom ik aan in de stad en er is direct een televisiecamera op mijn hoofd. Zegt, meneer, wat heeft u nu gezegd dat er gaat gebeuren? Ik zeg, nou, ik heb gezegd, ik zeg, dat er wonderen gaan gebeuren. Mijn Jezus is een God van wonderen. En nou, toen was het hoge woord gezegd. En weet je wat er gebeurde? Het gehandicapte instituut in de stad maakte bezwaar op mijn woorden, op de banners. Die zeiden, dat kun je nooit zeggen, dat is een directe belediging. Blinden kunnen niet zien, doven kunnen niet horen, lammen kunnen niet lopen. Wat jij zegt is niet waar en we willen dat je het terugneemt. Dus toen werd er een persconferentie georganiseerd. En er kwamen allemaal kranten en tv was erbij. En daar moest ik mezelf verdedigen over wat ik had gezegd. En weet je wat ik zei? Zat ik daar en ik zei, ik heb het nooit gezegd. Ik zeg, maar mijn Jezus heeft het wel gezegd. En ik nam de Bijbel erbij. Ik zeg, dit is het heilige boek van God, de Bijbel. Ik zeg, kijk, het staat hier. Ze zegt, ik heb het niet gezegd, maar hij heeft het wel gezegd. Nou, u kunt zich voorstellen dat ik wat moeilijker in slaap kon komen die avond. En dat ik bij mezelf dacht, nu moet het wel echt gaan gebeuren. Want ik had er nog aan toegevoegd. Ik zei, ja, en als je het wil meemaken, dan moet je maar komen kijken. En dan ga je het zien. En dan gaan we zien wie er gelijk heeft. En er ontstond een Mount Carmel moment. Zoals Elia had gebeden om vuur. Als God niet was gekomen met vuur, hadden we het verhaal niet in de Bijbel gelezen, zeg maar. Dus ik had enigszins vertrouwen dat God voor een goede uitweg zorgen zou. Maar ik had ook wel spanning. Ik denk, Heer, er moet wel echt iets gaan gebeuren. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik vrij simpel ben. Evangelisten zijn altijd simpel. Dat vind ik altijd een compliment. Als mensen zeggen, jouw verkondiging is eenvoudig. Zeg ik, ja, dan kan iedereen het volgen. Dat is ook de bedoeling. Halleluja. Dus ik kom aan. De eerste meeting van de campagne. En alles wat ik doe, en dat klinkt een beetje gekscherend, maar ik schep op over Jezus zo hard als dat ik kan. Opscheppen over jezelf, dat is lastig, want dan hou je het niet, weet je wat je hebt gezegd. Maar je kan Jezus zijn verhalen niet mooi genoeg afschilderen. Dat kan je niet. Je kan niet te groot over Jezus praten. Dus ik hou weer het podium en ik vertel dat Jezus redt van zonde. Ik vertel dat hij wonderen deed en dat hij dezelfde is. Gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Heel verhaal. En dan aan het einde van de samenkomst, dan zeg ik oké, en ik ga nu bidden. Ik had een paar vrienden meegenomen vanuit het dorp. Die zaten met de billen bij elkaar geknepen op een stoeltje achter me van... En wat gaat er nu komen? Er waren verschillende mensen die hun leven aan Jezus gaven. Echt een massa van mensen. En vervolgens begin ik te bidden voor wonderen dat God zich zal laten zien. En dan zeg ik altijd aan het einde van het gebed. Nou, wie heeft er een wonder ontvangen? Laten we kijken wat God gedaan heeft. Begin hem te danken en te doen. En weet je, dan ineens, dan is er wat geroezemoes in de crowd. Aan die kant en aan die kant en aan die kant. En dan beginnen de wonderen als popcorn uit het publiek te ontpoppen. En mensen komen naar het podium om te vertellen, jouw Jezus heeft mij genezen. Er was een man met een kruk, er was een meisje wat weer kon horen. En de media die stond erbij, de kranten die gingen erover schrijven. Er was een krant die had nog nooit iets christelijks gereport, maar over onze campagne gingen ze schrijven. Het werd landelijk nieuws. En vervolgens kwam de tv erbij, we werden elke dag op tv uitgezonden. En de massa begon te groeien van mensen. En het gerucht ging over de straten bij de hindoes. De God van de christenen geneest. Hij doet wonderen. En ik zal u vertellen, ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik snap er helemaal niks van. Want hier zie ik iemand die is doof, stom, die wordt niet genezen. En 5 meter daarna staat iemand die is doof, stom geboren en die wordt gezond. En er komen jongens naar me toe en zeggen, alsjeblieft wil je voor me bidden. En ik zeg, het enige wat ik kan doen is verwijzen naar Jezus. Zeg, zie op God, al de dingen zijn mogelijk als je op hem gelooft. En weet je, ik heb hier mee geworsteld. Ik heb erover nagedacht. Hoe kan ik nu die kracht van God... Ik zou het wel willen doen wanneer ik het kan doen, maar ik kan het niet doen. Jezus heeft gezegd, zonder mij kun je niets doen. Dus er is maar 1 oplossing die ik gevonden heb. Ga, vertel mijn woord, predik het evangelie en ondertussen vertrouw ik op God. Ik schuil achter Jezus. Jezus verschool zich achter zijn vader en zegt, hij heeft mij gestuurd, hij heeft gezegd. En ik zeg, mijn Jezus heeft gezegd. Hij heeft beloofd. Mijn Jezus heeft het gedaan. Nou, dit is wat er gebeurde. En misschien ken je dit verhaal van mij. Een aantal jaar geleden, ik hou van vissen, ik was aan het vissen met een goede vriend van mij. En ik was lekker ontspannen. Vervolgens... Hij had een puppy gekregen voor de kerst. Heel lief, klein, schattig hondje. En dat hondje wilde nogal zijn best doen om te laten zien dat het een echte waakhond was. Dus wij zijn aan het vissen en wij horen wat geroezemoes in de bosjes, zo achter ons. En ineens slaat hij aan als een echte waakhond naar de rand van het bos. En hij kijkt zo achterom naar zijn nieuwe baas. Zo van, kijk mij eens even de goede waakhond uithangen. En hij loopt nog een paar keer langs de rand van het bos. En ineens komen er 3 bomen van kerels uit de bosjes. Andere vissers die zaten aan de andere kant. En je had het hondje moeten zien met zijn staart tussen zijn benen. Zo. Naar zijn nieuwe baas. Ging achter hem zitten en keek hem aan. Alsof hij wilde zeggen, ja, ik heb gedaan wat ik moest doen. Nu ben jij aan de beurt. Kom op, pak ze aan. En toen ik dat zag, toen sprak de Heilige Geest tot mij. En hij zei tegen mij, David, jij bent dat hondje. Jij staat op het podium te blaffen. Hij zegt, mijn God kan wonderen doen. Hij opent blinde ogen, dove oren, een heel verhaal. En aan het einde van de samenkomst, dan ren ik met mijn staart tussen mijn benen achter Jezus. En dan zeg ik, Heer, als u nu niets doet, heb ik echt een groot probleem. Wilt u bewegen? En dan sta ik erbij en dan kijk ik ernaar en dan is Jezus aan het werk. En ik kan het niet uitleggen, lieve mensen. Ik heb het gezien. Als u het wil zien, u kunt het opzoeken op YouTube. Het staat er allemaal. U ziet de wonderen. U ziet de doof stoppen spreken. En het is ongekend. Ik begrijp er geen barst van. Maar één ding weet ik wel. Ik verschuil me achter wat Jezus heeft gezegd. Als ik voor een jonge man sta en hij vraagt me, is er nog hoop voor mij? Dan zeg ik, maar Jezus heeft gezegd dat het er is. Halleluja. Hoe werkt dat dan? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Laten we het hem vragen. Laten we bidden. Ik wil me verschuilen achter wat hij heeft gezegd. Weet je, er zijn een aantal uitspraken van Jezus. Hij heeft gezegd, ik ben het levende brood. Hij heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. Oh, dat is mijn Jezus. Hij heeft gezegd, ik ben de weg. En ik hou van wat hij heeft gezegd. En ik zeg niet, ja, ik ben, maar ik ken iemand die heeft gezegd, laten we naar hem toe gaan. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Word je al een beetje blij van wat Jezus allemaal heeft gezegd? Want u krijgt nog veel meer over zich heen hoor. Jezus zei namelijk, wanneer je mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Als je mij lief heeft hij gezegd, houd je dan aan mijn geboden. Dit heb ik niet gezegd, maar dit zijn de woorden van mijn Jezus. Waarachtig, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. Wij denken wel eens, hoe zit dat nou, hè, dat meer? Hoe zit dat nou? Hoe kan ik nou meer doen als wat Jezus deed? Weet je, het heeft volgens mij gewoon met tijd te maken. Jezus had maar beperkt tijd. Wij kregen veel langer van hem hier op aarde. Had maar 3 jaar om te vlammen. En wat gebeurt er nu vandaag via de media? Hoe we zien dat massa's mensen tot Jezus komen. Daadwerkelijk grotere dingen gebeuren. Blijf in mij, heeft hij gezegd. Dan blijf ik in jullie. Als iemand in mij blijft en ik in hem, hij zal veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Wat je de Vader vraagt in mijn naam, dit zal ik je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Wie mij haat, haat ook mijn Vader. En wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Nou, Heer, dat scheelt. Bedankt. Ik heb er eens over nagedacht. Een buurman kwam naar mij toe laatst. Hé, zei hij, heb jij niet een nieuw boek? Ik zei, ja, dat klopt. Hij zegt, ik heb eens op jouw website gekeken. Buurt, jij houdt me in de gaten. Hij zegt, dat ziet er nogal levendig uit. Anders als bij mij in de kerk, zegt hij. Want daar ervaar ik het pepermuntje als het hoogtepunt in de dienst. Ik zeg, oh. Hij zegt, maar ik zou wel iets meer willen weten. Ik zeg, joh, kom langs, kom een keer kijken. Wil je zo'n boek hebben? Ja, dan zegt hij, ik wil wel iets meer weten over die Jezus. Zoals jij hem ervaart. Weet je wat Jezus zei, Johannes 16? Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. I love it. Vraag en je zult het ontvangen, dan zal je vreugde volmaakt zijn. Zoek en je zult vinden. Hij is en hij blijft dezelfde. Er is niemand zoals Jezus. Ben je al een beetje blij? Het is zo belangrijk dat we niet aan hem voorbij gaan. Maar dat we naar hem toegetrokken worden en dicht aan zijn voeten zijn en blijven. Dat we praten over hem en over alles wat hij kan. En niet gaan discussiëren over wat er allemaal mislukt. Kent u het verhaal uit Marcus 9? De maanzieke jongen die kan niet genezen worden door de discipelen. Weet je wat er gebeurt? Ze beginnen met te discussiëren. En zeggen ze, ja, hoe kan dat nou? Het lukt helemaal niet. En dan ineens komt Jezus aangelopen. Ik vind het zo mooi. En dan zegt hij, wat is er aan de hand? Nou, zegt die man, ik heb mijn zoon bij uw discipelen gebracht, maar die bakken er niks van. En dan zegt Jezus, oh, zegt hij, oh, we kennen zijn uitspraak, dat hoeven we niet te doen. En dan zegt hij, oh jongens. En dan zegt hij dit, breng hem bij mij. That's it. Als wij er niet uitkomen, weet je, alles wat we kunnen doen, we brengen hem bij Jezus. Weet je, lieverd, ik weet het niet, maar ik ben je bij Jezus. En Jezus stelt nooit teleur. Hij houdt van je. Er is niemand zoals hij. We hadden een samenkomst en een campagne. En ik sta op het podium en ervaar in mijn hart dat God iemand aan wilde raken en wilde genezen van astma. Ik spreek dat uit. En er is niemand die reageert. En daar sta je dan met je mond vol tanden. En je denkt, ja, en nu? Dus ik geef het gewoon een plekje. En na afloop komt er een mevrouw. En kan naar me toe. En ze zegt, luister eens. Ik denk dat het woord is voor mijn dochter. Maar die is niet hier. Ik zei, nou ja, ik zeg, kan ze misschien morgen komen? Of... En ze verdween. En ze haalde de dochter 's avonds laat, volgens mij uit bed. En ze verscheen in de samenkomst. Ze zegt, maar hier is, ik geloof dat als jij zegt dat het van God is, dat God haar aanraken zal. En ik pak de hand, ik zeg, lieverd, ik zeg, ik kan niks voor je doen. Maar ik ken iemand die het wel kan. Ik zeg, zijn naam is Jezus. Zullen we samen naar Jezus gaan? Ja, ze zegt, dat is goed. En we baden met haar. En God genas haar van astma. De volgende dag ging ze tennissen zonder astma. En weet je, later hoorden we dat verhaal pas. Mensen zijn nooit zo heel erg dat ze er gelijk van alles over vertellen. Later hoorde ik dat verhaal. En die moeder zei, weet je wat voor mij nog het meest kostbare was? Ze zegt, mama, ik heb een ontmoeting met Jezus gehad. Ik heb Jezus ervaren. Ik heb Jezus ontmoet. Ik heb iets van hem ervaren. Ik heb iets van hem gevoeld. Lieve mensen. Ik zou het wel in uw hart willen pompen. Dat er niemand is zoals hij. Dat er geen andere oplossing is dan Jezus alleen. Hij heeft gezegd, ik ben het begin en het einde. Waartussenin zou je nog willen zoeken? Dat is wat ik de mensen vertel. Ik zeg, come on, het is belangrijk dat we hem volgen. En mijn vraag is, wat is jouw beeld van Jezus? Want de Bijbel zegt, maak u geen gesneden beeld. Dan denken wij aan de afgoden in India. Dan denken we, ja, dat is niet goed. Maar jij kan een gesneden beeld van Jezus hebben. Je kunt hem maken zoals je hem leuk vindt. Zeg, mijn Jezus, ja, hij leefde wel. Wonderen, nee, dat is niet mijn ding. Schuk. Snij ik gewoon eraf. Mijn Jezus, jawel. Maar mijn leven opofferen, echt alles geven. Nou, dat zal hij vast niet zo bedoeld hebben. Kruis dragen, weet je wat? Sst, halen we er gewoon uit. En weet je wat er gebeurt? Jezus is aan de wandel met zijn discipelen. En die zegt op een gegeven moment, hey, wie zeggen jullie dan dat ik ben? Dat stukje ken je wel, hè? En dan reageert Petrus, zegt hij, u bent de Messias. En dan zegt Jezus iets opmerkelijks. Dan zegt hij, vlees en bloed heeft dit jou niet geopenbaard. Dat is een mysterie. De werkelijke openbaring van wie Jezus echt is, moet komen van God de Vader. En er staat er in Johannes 6, vers 44, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Jouw beeld van Jezus, lieve vriend, vriendin. Omarm hem zoals die is. In je hart en in je leven. Hij is een sprekende God. Er was een jonge man en die stuurde mij een e-mail. En die zei, David, ik vind je irriterend. Jij schuurt over mijn beeld van Jezus. Ik kan je niet helemaal volgen. Ik zei tegen hem, hey. Ik zeg, er waren ook mensen die irriteerden zich aan Jezus. Dus ik vind het een compliment. Dank je. Alles wat ik doe, ik verschuil me achter wat hij heeft gezegd. En weet je, ik begin in mijn kracht te komen, steeds meer. En ik zal je zeggen, vroeger dacht ik, ik heb een hele bak zalving nodig. En als ik die van de Heer ontvangen heb, dan giet ik hem uit en dan gebeurt er wat. En weet je wat ik vandaag de dag gemerkt heb? Ik denk er niet meer aan, ik kijk naar Jezus. Ik praat veel over Jezus. Ik hef hem op zo hoog als ik kan. Hij heeft gezegd in Johannes, wanneer ik van de aarde verheven ben, zal ik al de mensen tot mij trekken. Hij is het product van succes. Hij staat garant voor zijn eigen woord. Hij staat zo sterk in wie hij is en wat hij heeft gezegd. En het is mijn gebed dat God door zijn Heilige Geest in je hart openbaart. Openbaart en laat zien hoe essentieel belangrijk het is dat we hem ontvangen in ons hart en in ons leven. Weet je, er zijn... Ik ben aan het einde van mijn verhaal. Maar er is iets nog wat ik onder je aandacht wil brengen. Ze vroegen mij of Jezus relevant was. En een ander woord voor relevant is belangrijk. Essentieel, onmisbaar, pertinent, altijd, gewichtig. In al de beslissingen die je maakt. In aanmerking komend op de eerste plaats in je hart. Niet per definitie. Je bent de enige die hem dat geven kan. Kenbaarmakend. Op de voorgrond treden. Ter zake doende van belang en van betekenis. Dat zijn andere woorden voor relevantie. Die allemaal betrekking hebben op wie hij is. En weet je wat ik een moment wil doen? Ik wil een moment zijn naam verhogen. En als je mee wil doen. Als je hem wil aanbidden. Als je wil klappen. Wat dan ook. Voel je vrij om dat te doen. Hij is de Zoon van God. Hij is oneindig genadevol. Hij is buitengewoon krachtig. Hij is gerechtig en genadevol. Hij is het grootste fenomeen wat de wereld ooit gekend is. Hij is Gods zoon. Hij is de redder van zondaars. Hij is de kern van onze beschaving. Hij is onvergelijkbaar. Hij is ongekend. Hij is het meest verhevene idee van deze wereld. De hoogste persoon in de filosofie. Hij is de fundamentele doctrine van onze theologie. Hij is de enigste kanshebber om een geheel voldoende redder te zijn. Zijn regeren is gerechtig. Zijn juk is makkelijk en zijn last is licht. Hij is niet te vergelijken. Hij is onoverwinnelijk. Hij is onweerstaanbaar. Je kunt hem niet uit je gedachten krijgen. Je kunt hem niet overleven. Je kunt niet zonder hem leven. Hij is de koning en de Heer der Heren. Hij is de Zoon van God, de levende. Hij versterkt en hij bekrachtigt. Hij bekwaamt en hij begeleidt. Hij geneest de zieken. Hij reinigt de melaatsen. Hij vergeeft zonders. Hij laat ons schuldenaren. Hij bevrijdt de gevangenen. Hij verdedigt de zwakken. Hij komt op voor de wezen en weduwe. Hij zegent de jongeren. Hij dient de ongelukkigen. Hij voorziet alle leeftijden. Hij beloont alle vrijgevigen. Hij is de Zoon van God, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Jezus Christus, er is niemand buiten u. Dank u, Jezus. U heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kom tot mij, alle die vermoeid zijn. En ik zal je rust geven. U bent onze genezer. U bent onze heelmaker. Naar wie anders kunnen we gaan dan u alleen, o Heer? En ik wil je vragen op dit moment, wat je ook maar nodig hebt. Wat je ook maar nodig hebt van de levende God. Wat het ook is, hij kent je hart volkomen. Zullen we ons uitstrekken naar hem? Strek je handen uit naar de hemel. Dit is een bijzonder moment. Heer Jezus. Heer, we gaan al onze pogingen voorbij om het te doen lukken. En we komen terug bij u. En we zeggen, Koning Jezus, er is niemand buiten u. En uw kinderen, Heer, zoals ze hier staan vanmorgen. Vader, met de verlangens in hun hart. Heere God, met de tekortkomingen in hun lichaam, tekortkomingen in de familie of in relaties, gebroken huwelijken. Vader, ik bid herstel in de naam van Jezus Christus. Vader, dat wat kapot is en wat niet lijkt te helen, wordt hersteld in Jezus' naam. Vader, in de naam van Jezus, Heer, wil ik opkomen tegen elke vorm van ziekte in deze samenkomst. Ik wil genezing uitspreken over uw kinderen, Heer, in de naam van Jezus. Omdat u de enigste bent die dat kan, vragen wij u nu te bewegen met uw Heilige Geest. Vader, we komen op tegen kanker in Jezus' naam. Hier, zodat het zal verdwijnen. Vader, we bidden voor mensen met reuma. Vader, we bidden voor mensen met Alzheimer. Heer, we bidden voor mensen, Vader, met problemen in hun lichaam. Vader, wordt verlost in Jezus' machtige naam. Vader, we bidden tegen psychische problemen, Heer. Mensen die het niet meer zien zitten. Heer, ik bid dat het licht van Jezus zal opwaken in al onze harten. Heer, dat het levend geloof in ons hart terug zal keren. In de machtige naam van Jezus. Heer, wat het ook is, Heer. Wat wij ook verlangen. Koning Jezus, wij komen bij u. En wij verwachten het van u. Wij verwachten het van u. Nou, Jezus heeft gezegd, alles wat je nodig hebt, vraag het in mijn naam. Ontvang het, zodat je vreugde volmaakt zou zijn. Is het zo simpel? Ja? Moeilijker hoeven we het niet te maken. Hij houdt van je. En ik wil dat je eens over nadenkt. Wat je van Jezus nodig hebt. Denk eens over na. Wat je van hem nodig hebt. En ga zo denken. Stel je voor dat hij het zou doen. Als hij het gewoon... Je gaat naar huis en je merkt, hij heeft het gedaan. Waarom niet vandaag? Ja, ik wacht op een speciaal moment. Dit niet speciaal genoeg. Ik wacht op een brief uit de hemel. Ik heb een hele dikke. Staat vol met alles wat hij ons heeft beloofd. En het komt niet omdat iemand je aangeraakt heeft. Maar omdat je gezien hebt op de Koning, de Koning en de Heer, de Heer. Zullen we hem danken een moment voor wat hij heeft gedaan? Zullen we een applaus geven?